knalt een leven veel te hard er tegenaan. Om even weer een beetje te vergeten dat we ook weer verder moeten gaan. Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen, je nooit de zuiverste voldoening uit het levenspad zult halen.
Om te verdwalen in die kleine zee van tijd, roekeloos te falen en dan al je remmen kwijt. Om veel te snel te leven, veel te hard er tegenaan. Om even weer een verder moeten gaan.
Ik ben je nog meer gaan waarderen om de fouten die je maakt, terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur, om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren. Met het risico om soms buiten de lijntjes om te gaan, maar met de zekerheid om midden in je leven te staan.
Even te verdwalen in die kleine zee van tijd, roekeloos te falen en dan al je remmen kwijt. Veel te snel te leven, veel te hard er tegenaan. Om even weer een beetje te vergeten dat we ook weer verder moeten.
Showdown voor de Essen Motor Show 2025. Bereid je voor op het PK-festival van het jaar. Scoor nu je ticket voor de Essen Motor Show van 28 november tot en met 7 december op essen-motorshow.de.
De Black Friday dagen bij Limbecker Plats komen eraan. Shop deze vrijdag en zaterdag tot maar liefst 10 uur bij winkelcentrum Limbecker Plats in Essen. Gigantische kortingen wachten op je. Dus waar wacht jij nog op? Black Friday op de Limbeckerplatz in Hartje Essen. Dat wil je niet missen.
Zorgeloze weg op? Het begint bij Wieler. Want of je nu een nieuwe auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
Het is zover. De vernieuwde Trefbox is geopend. Met nieuwe winkels en oude bekenden, maar allemaal in een prachtig nieuw jasje. Tot snel bij Trefcenter Venlo. Je treft het hier.
ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
Ho, ho, ho. Kasteel Walbeck verheugt zich op sfeervolle dagen in kerstsfeer. Tijdens het eerste en tweede weekend van de advent. Meer dan 55 standhouders wachten hun gasten op. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via de dagkassa. Voor meer informatie over de kerstmarkt zie www.slos-walbeck.de. Niet vergeten, kerstmarkt in Walbeck Castle. Tijdens het eerste en tweede weekend van de advent, van vrijdag tot en met zondag.
Televisie, radio, internet. Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Jan van der Putten met het NOS Journaal. Limburgse bestuurders zijn helemaal klaar met bedreigingen en intimidaties, zeggen ze in een krantenadvertentie. Boven de oproep staat: stop, Limburg trekt een streep. De advertentie is geplaatst door gouverneur Ebiel Roemer, bestuurders van gemeenten en de provincie en het waterschap Limburg. Aanleiding zijn bedreigingen in Venlo. Daar wordt gedebatteerd over de komst van een AZC. De burgemeester, een wethouder en raadsleden worden bedreigd. Praat mee, maar doe het met respect en liefst wat begrip voor elkaar, staat in de advertentie. Justitie in België is een onderzoek begonnen naar een gynaecoloog. Die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Donderdag stapten 10 patiënten met beschuldigingen naar de media. Het aantal meldingen liep toen snel op, tot boven de 150. Justitie onderzoekt 1 aangifte die bij de politie is binnengekomen. De 2 ziekenhuizen waar de arts werkt, in Antwerpen en Tienen, hebben hem op non-actief gesteld. De gynaecoloog spreekt de beschuldigingen tegen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 mensen omgekomen, meldt president Zelensky. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte de Oekraïnse hoofdstad en omgeving met tientallen raketten en honderden drones. Dat was de 2e aanval op de hoofdstad in 4 dagen. Ook in andere Oekraïnse regio's ging het luchtalarm. In de oostelijke stad Dnipro werden explosies gemeld. Rusland meldt massale nachtelijke aanvallen te hebben uitgevoerd op Oekraïnse militaire doelen en de energievoorziening. In Sri Lanka is het dodental door een orkaan opgelopen tot boven de 120. Zeker 130 mensen worden vermist. De orkaan Ditwa veroorzaakt veel regen, met als gevolg overstromingen en modderlawines. Ook in andere delen van Azië is het noodweer. Het dodental op Sumatra door overstromingen is opgelopen tot zeker 225. Het weer bewolkt, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden misschien wat zon en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Maastricht. De rijbaan is dicht tussen Kelpen-Oler en Gratum. Oprijden kan via Venlo over de A67 en de A73. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Black Friday bij EP Tummers. De deals vliegen je om de oren. Met kortingen op tv's, witgoed, audio en nog veel meer. Shop online op eptummers.nl of kom snel naar de winkel. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
Ga je verhuizen?
Ja, kom maar.
Met z'n allen op wintersport? Of heb je gewoon even een auto nodig? Een auto huren in Limburg? Dat doe je gewoon bij een echt Limburgs bedrijf. Autop, autoverhuur, al vanaf €25 per dagdeel. En met 5 vestigingen in Limburg, altijd bij jou in de buurt. Autop, jouw huurauto, makkelijk geregeld.
Kies voor een smakelijke, gezonde en dagverse maaltijd. Kies voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder.
We zijn vrienden, het is familie. Het is een eenfamiliair team geworden, waardoor je altijd op elkaar kunt terugvallen.
Werken in de ouderenzorg, dat is werken met je hart. Met een lach, een traan, met liefde. Iets voor jou? Protheon zoekt bevlogen medewerkers. Nog geen ervaring of diploma? Wij helpen je. Ga naar welkombijprotheon.nl.
Omroep Venlo, 96.9 FM.
De Eurotonde.
Dit is Omroep Venlo.
Het is zaterdag 29 november 2025. December, de pakjesmaand, staat voor de deur. En wat kun je beter in de schoen of onder de boom vinden dan een boek? Vandaag spreken we met twee auteurs uit Venlo, waarvan onlangs twee boekwerken zijn verschenen. Afgelopen zondag heeft Fons Weijers zijn derde boek gepresenteerd in de bibliotheek. Het is een roman met de titel Dromen in Dubai. Hetgeen romantisch klinkt en oogt. En we horen straks of het ook echt zo romantisch was. Fons, welkom. Ja. Op de cover een Arabische sheik en een blonde Zweedse schone die elkaar diep in de ogen kijken. Op de achtergrond trekt een karavaan door de woestijn. Naast de romans zit er ook een diepere lading in het verhaal. Namelijk, dan met een vraagteken, wel of niet onoverbrugbare cultuurverschillen. En wat is de boodschap van Fons als die er is? Daar gaan we het over hebben, Peter.
Ja, ik ben benieuwd of die er is. Hè, Fons? Zeg, maar ja, we hebben nog meer gasten hier. En dat is Marcel Dings. De Tienschuur, hè, dat is, het, is 90 jaar met haar voorgangers. De Oudheidkamer en het Pottenbakkersmuseum, zoals ze die hebben geheten. Wat dat betekent, gaan we dadelijk over praten. Maar het is in ieder geval tijd voor een boek waarin de historie met de hoogtepunten, maar ook de dieptepunten, worden vastgelegd. Marcel Dings heeft die taak op zich genomen. En Marcel is historicus en is gespecialiseerd in de keramisch erfgoed. Gisteren was de presentatie in de Tienschuur zelf. Dat was heel gezellig, hè, Marcel?
Ja, ja, ik heb zeker genoten, maar ik hoop de andere mensen ook. Ja,
ja, iedereen was heel erg benieuwd naar het boek. En dat hebben we hier op tafel liggen. In het boek neem je in ieder geval de lezer mee door die 9 decennia vol ambacht, kunst en innovatie. Een bijzonder hoofdstuk is gewijd aan de zwerftocht van het museum langs verschillende locaties in Tegelen, voordat het zijn thuis vond in het huidige historische Tienschuur. Dat is zeg maar de Tienschuur die behoort tot het complex van kasteel De Holtmühle in Tegelen. Ja, we gaan benieuwd hoe dat verder gaat. Maar wat we ook gaan doen is namelijk een columnist vragen wat hij, waar hij het over gaat hebben. En dat is Geert Rutte. Hallo Geert.
Goedemorgen. Ja, ja, het is december. Ik ga het over de feesteconomie hebben.
Die feesteconomie, hier, dus de pakjeseconomie.
Ja, ja.
Misschien wel.
Ah, de kerstballen-economie, ja, de kerstmarkten-economie.
Ja. Al de prolaria bedoel je?
Dat is een complete...
De prolaria-economie. Laat
complete industrie. Goed, maar we gaan eerst aan de presentatie natuurlijk. Is handen van Peter Pasmans.
En Jan Kessels.
En we gaan naar muziek. En wel, daar moeten we even spieken.
Ja, you can always get what you want.
Oké, ook dat is waar. In deze feesteconomie.
Rolling Stones, een stenen verleden.
Demonstration to
it don't. We're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. Just fight, fight. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy.
Daar waren de Rolling Stones en met het nummer You Can't, wat is het? Always Get What You Want. Ja, en wie het nummer verder wil luisteren, moet daar thuis nog even, even de plaat gaan opzetten. Nee, neem ik aan. Want het is een wat langer nummer. We gaan nu heel snel over tot het onderwerp van de Tienschuur, de keramische kunst in Tegelen. Ja, dat de Tienschuur, het keramisch centrum. Het is nu een kunst, eigenlijk een kunstcentrum, hè, zou je zeggen, van keramische kunst. Maar dat 90 jaar geleden al begonnen is. Dat was bij veel mensen niet bekend, Marcel Dinks. Hoe is dat begonnen ooit?
Ja, 90 jaar geleden, dan zitten we in de jaren 30.
35, hè?
En 35. En dan, dat is natuurlijk midden in de crisistijd. Er zijn veel grote dakpannenfabrieken in Tegelen en die moeten mensen ontslaan. Ja. En om toch de jeugd een perspectief voor de toekomst te geven, heeft een van de fabrieksdirecteuren bedacht dat een kunstzinnige uiting in keramiek misschien wel toekomstperspectief gaf voor de jeugd. En toen hebben ze eerst een verzameling keramiek bij elkaar gehaald van wat vroeger in Tegelen gemaakt is. En dat heeft andere mensen geïnspireerd om inderdaad met die voorbeelden opnieuw de handvormkeramiek in het leven te roepen.
Ja, want het is dus tweeledig, als ik het goed begrijp. Enerzijds zijn ze begonnen met een museum met keramisch kunstwerk, of in ieder geval ook gebruiksvoorwerpen, neem ik aan, uit het verleden.
En dat is, vroeger was het alleen gebruiksvoorwerpen.
Ja, inderdaad. Maar die waren soms heel kunstzinnig, qua uiterlijk. En dat was al 200 jaar aan de gang in Tegelen met de klei.
Sinds 1730 zijn de pottenbakkers in Tegelen.
Ja, dat het bekend is in ieder geval. En aan de andere zijde zijn ze dus ook begonnen met het stimuleren van nieuwe keramische activiteiten, dus keramische kunst.
Ja, ze hebben toen de jeugd opgeleid van hoe ze met keramiek om moeten gaan. En daar zijn prachtige kunstenaars uit ontstaan die hele mooie dingen gemaakt hebben. Ja,
noem er een paar werken.
Natuurlijk Jacques Bongaerts, Harry Trinus en dergelijke daar.
Jacques Bongaerts, zei je inderdaad.
Ja, Jacques Bongaerts, ja.
Marcel, maar toch even terug naar die 18e eeuw. Hè. 1720 had je het over.
1730.
Of 1730, toen men voor het eerst begon met pottenbakken. Nou is de aanleiding voor pottenbakken natuurlijk dat er klei is in Tegelen.
Ja.
Maar zat er nog een andere reden achter dat men daar uitgebreide handel in zag? Of was het de kunstzinnige impact van de Tegelenaar?
Nou, er zijn mensen van elders zijn naar Tegelen gekomen. Om 2 jaar tevoren had iemand uit Caldekerk gehad die klei ontdekt. Die is daar pannen van gaan bakken. En dat heeft Nederrijnse pottenbakkers naar Tegelen getrokken. Omdat zeg maar in plaatsen als Huls of Kempen en zo, waar veel pottenbakkers waren, daar was te weinig plek om nog verder te kunnen. En toen hadden ze gezien dat er een Tegelen goede klei was. Ja. En toen zijn er 3 pottenbakkers in Tegelen begonnen.
Tegelen maakte toen ook nog deel uit van het Duitse, van Duitsland.
Wij waren van Gulik.
Dus ja, hertogdom Gulik. En dat was dan weer onderdeel van het Duitse keizerrijk. Dus vandaar die lijnen die daar liepen. Dus ze hebben dus die stukken verzameld en dat hebben ze in een museum gezet.
Hebben dan eigenlijk de bevolking gevraagd om dingen te geven. Hebben ze op een gegeven moment ook de collectie kunnen uitbreiden tot 2000 stuks, dankzij de giften van de bevolking. En dat is natuurlijk een hoogtepunt dat je zoveel bij elkaar krijgt. Maar in de oorlog kwam het grote dieptepunt dat in 1945, nadat Tegelen 100 dagen frontstad is geweest, toen gingen ze weer in de locatie van het museum kijken. En toen was het één grote scherfkeuken, staat er dan in de krant. Mm-hmm. Dat alles kapot gegooid was of gestolen.
En is het bekend wat er gebeurde? Is er een granaat binnengevallen of zo?
Er is geen granaat binnen geweest, dus dat is een moedwillige vernieling geweest. Ja. En wie? In die tijd al.
Wie doet zoiets?
Wie doet zoiets, ja. Dat weten we niet. Je kunt van alles denken natuurlijk dat de terugtrekkende Duitse soldaten dat gedaan hebben. Aha. Maar
waar was dat precies, die oudheidkamer?
Die oudheidkamer is in 1935 begonnen in de Haandert. Maar dan moest die in 1941 weg, omdat de Haandert nodig was voor de parochie op de Heide. Mm-hmm. En toen zijn ze op de zolder van het gemeentehuis gekomen.
Oh, van het toen nog nieuwe gemeentehuis?
Van het hele nieuwe gemeentehuis. En die zolder was toen vrij.
Aha.
Marcel, je zegt dat bij de start de bevolking allerlei spullen keramiek aanleverde om de oudheidkamer te voorzien van keramiek.
Ja, zij maakten voldoende reclame.
Maar zijn daar ook nog stukken gevonden die bijvoorbeeld stamden uit de 18e eeuw, van het begin van de pottenpakkerstijd?
Ja, er zijn.
En zijn die er nog?
Nee, er zijn alles is van de 2000 weg. Stukken zijn er waarschijnlijk 100 overgebleven. En de rest is allemaal.
Maar ook nog uit die 18e eeuw van de beginfase van het pottenbakken in Tegel?
Nee, daar zijn ze toen weer in de jaren 50 zijn ze weer helemaal opnieuw mee moeten beginnen. Dus zijn ze weer opnieuw verzamelacties gestart.
En, opnieuw een oproep.
En hebben ze weer opnieuw die collectie uitgebouwd.
Ja, en wat er nu is. Ja.
En tegen bij uit die tijd.
Maar dan wel dingen uit de 18e en 19e eeuw. En ja, vaak kun je niet zeggen dat het Tegels is. En is het Nederrijns. En het enige bord waar je echt van kunt zeggen dat het Tegels is, en uit 1753, die zit in Arnhem in het Openluchtmuseum.
Ja, daar staat een afbeelding van in jouw boek.
Ja.
Dus zeg maar de kruising van.
Maar toen werden hun voorwerpen niet gesigneerd. Dus je kunt ook niet nagaan waar het van
is. Hadden ze ook een eigen keurmerk? Soms hier wel.
Nee, het werd niet gesigneerd of wat dan ook. Nee, dus dat is het probleem van Nederrijns en aardewerk. Mm-hmm. En sommige plaatsen hadden wel eigen technieken. Daar kun je dan
in afleiden
waar het van.
Zeg, in ieder geval na de oorlog is men opnieuw begonnen met het oproepen aan de Tegelse bevolking om historische keramische artefacten om die te doneren aan het museum. En dat is ook gelukt. Daar zijn redelijk wat.
Daar zijn toen weer de nodige stukken tevoorschijn gekomen. En in de jaren 60 hield dat eigenlijk op. Want toen kwamen er ook externe verzamelaars die veel opkochten om ook aan de Amerikaanse markt te leveren. Ja?
Ja.
Dat die mensen toch een hang naar hun Europese roots hadden. En dan zulke dingen opkochten.
Was wij niet meer van te merken, van die hang naar Europese roots.
Nee, nou niet meer. Dus ze hebben waarschijnlijk te weinig gekocht.
Oké. Nee, maar ze hebben in feite, niet alleen hier in Tegelen, maar zeg maar in West-Europa hebben ze heel veel antiek is toen naar Amerika verspreid.
En
dat heeft de Tegelse keramiek ook onder geleden, om het zo maar te noemen.
Voor verzamelen wel, ja. Voor de productie eigenlijk niet.
Ja. Zeg even het atelier, hè? Want dat was ook in 1935 begonnen. Dat is in de oorlog ook doorgegaan. En na de oorlog zijn er ook heel bekende mensen geweest die keramiek kunst zijn komen maken hier in Tegel. Karel Appel kan me herinneren. Zeker mevrouw Beatrix is er ook nog geweest zelfs. Dus het had wel enige naam en faam. En er zijn heel veel, althans, dat is het meest bekende, heel veel borden gemaakt met specifieke symbolen. Het hert staat er.
Het bekendste atelier is eigenlijk Russell Tiglia. Ja. Die zijn voortgekomen uit die eerste tentoonstelling van die oudheidkamer.
Ja.
Zoals de Tienschuur toen heette. Maar er was een tweede atelier van Piet Peters. Die was bijna net zo groot.
Ja.
En daarbij op allebei werkten ongeveer 100 mensen. Die dan dag in dag uit keramiek produceren. Ja,
en daar zijn die borden ook allemaal van.
Daar zijn die
heel wandborden heel veel borden, met die sierborden.
Ja.
Marcel, je had het straks over, of net over, het feit dat heel veel materiaal herkenbaar is aan de technieken die gebruikt worden. Is daar in de huidige keramiek nog iets van terug te vinden van die technieken die destijds gebruikt werden en nu?
De hele oude technieken zijn de Nederrijnse technieken, en dat is het slipversierde aardewerk. En dat
kennen we dat nog?
Dat kennen we nog, maar we hebben in Steel nog altijd één pottenbakker die dat zo doet. Nick Hoogland. Ja. En we zijn in Tegelen dan ook bezig om. Of nee, dat is erkend als erfgoed.
Die techniek.
Die techniek.
Ja.
En ja, dat is een positief punt in ieder geval.
Ja. Die techniek, hoe noem je dat? Slip?
Slip versierd aardewerk. Slip is een dun kleipapje. Ja. En dat kun je vaak met een, ja, vroeger met een koehoorn, tegenwoordig met andere materialen, kun je dat op het bord, als het bord draait, kun je daar het bord mee versieren.
En dat was de techniek die in deze regio gebruikt werd?
Ja.
Naast andere technieken of niet?
Ja, ze hebben ook, hoe heet dat, grafito. Dan doen ze het in een kleipapje en dan krassen ze dingen weg. Dus dat de ondergrond, dat is precies het omgekeerde eigenlijk daarvan.
Mm-hmm. Oké, okay. Goed.
Zeg maar, in ieder geval, in de tienschuur zijn heel veel voorbeelden van zeg maar, die kunst te zien. Hè?
In de tienschuur is heel veel te zien van na 1930. Dus nadat het museum opgericht is. En ze zijn gelukkig bezig om ook iets meer aandacht te besteden aan die periode voor 1930.
Daarvoor, maar daar is het dus lastig om daar nog iets van te vinden.
Ja, ze hebben wel in hun depot.
Of het is heel duur.
En we proberen nou in ieder geval ook het depot zichtbaar te maken. Dus daar zal volgend jaar wel een actie voor komen om dat zichtbaarder te krijgen.
De tienschuur zoals we het nu kennen, op een gegeven moment heeft de gemeente de Holtmühlen verkocht en er is zeg maar een de tienschuur is daar zeg maar ingericht als museum, ook en als keramische werkplaats. Cursussen zijn worden er nog steeds gegeven in veel wisseltentoonstellingen. Maar het heeft zich wel ontwikkeld als een keramisch kunstencentrum. Niet meer de keramische industrie staat niet meer zo centraal, maar meer de keramische kunst.
Ja, dat is
nationaal en internationaal.
Dat is de ontwikkeling die het museum doorgemaakt heeft. Toen ze in 1987 in de tienschuur kwamen, toen was het nog een beetje een idee van oké, pottenbakkersmuseum van Tegelen. Mm-hmm. En misschien gaan we dat Tegelse geschiedenis bij doen. Misschien gaan we er het industriemuseum van maken. Maar goed, dat is in Kerkrade gekomen, het Industrion.
Oh ja.
En toen heeft het zich langzaam ontwikkeld tot een keramiekmuseum. Eerst meer regionaal. En in 2000, toen hebben ze ook de naam gewijzigd naar Keramiekcentrum Tienschuur Tegelen. Vanaf dat moment zijn ze zich ook landelijk en internationaal.
Hoe gaat het? Hoe is het gegaan? Zijn er veel nieuwe bezoekers gekomen bijvoorbeeld?
Ja, toen de museum in 1987 in de tienschuur kwam, toen waren er zeg maar 1000 bezoekers per jaar. Mm-hmm. En nou, omdat ze ook redelijk goede financiering van de gemeente krijgen en een professionaliseringsslag gemaakt hebben, nou zie je ook dat ze 10.000 bezoekers per jaar trekken. Dus ze staan nationaal en ook internationaal als het keramiekcentrum
hoog aangeschreven.
Maar, zijn de enigste in zijn soort in Nederland?
We hebben in Leeuwarden nog Prinsessenhof. Ja. Die is ook heel erg gespecialiseerd in keramiek. Maar dat zijn de twee in Nederland.
En er is nog een tegelmuseum.
Een tegelmuseum.
Ja, een beetje raar.
Geen pottenbakkers is dat, maar... Een tegelmuseum in Otterlo, op de Veluwe.
Op de Veluwe, oké.
Okay. Hey, maar die tienschuur, daar is heel lang sprake van geweest dat die ook weer zouden moeten verkassen richting stijl. Zou dat een goede keuze zijn?
Dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval wel dat er op dit moment zoveel activiteiten in het museum zijn dat het museum ongeveer uit haar voegen barst. En het is aan de gemeente en het bestuur van de tienschuur om te kijken hoe ze daarmee verder gaan.
Ja, daar ga jij in je boek niet verder op in.
Nee.
Jij bent historicus.
Schrijf het
je kijkt
tot nu en tot
hoe
nu
het zo gekomen is. Ja, inderdaad. Heb je nog een bijzonder iets? Is er in het museum iets heel bijzonders waar als je daar naartoe gaat, buiten een mooie wisseltentoonstelling, wat je in ieder geval zou moeten gaan zien, wat je ook in je boek misschien wel aandacht kan geven?
Ja, dan moet je naar de cover kijken.
En ja.
Daar hebben we de grote vis. Die is geloof ik 1,5 meter groot. Die
piranha,
heeft de piepiranje.
Wat?
De piepiranje.
Piepiranje.
En als je die echt gaat bekijken, dan zie je ook waarom die piepiranje heet.
Vertel eens.
Mag ik nou niet verklappen, denk ik.
Maar
je moet goed kijken om te snappen waarom die piepiranje heet. En dan zie je het wel.
Oh, okay.
Maar dan moet je waarschijnlijk voor ter plekke zijn.
Ja. Maar zo staan er nog meer bijzondere kunstwerken die zeg maar uit vorige tentoonstellingen opgekocht zijn door de tienschuur.
De tienschuur mag zich ook gelukkig prijzen dat omdat ze zo'n goede naam hebben, dat ze ook een aantal schenkingen hebben gekregen. Ja. Dus van, ik geloof, 4 grote schenkingen van mensen die verzameld hebben. En eentje van Russell Tichelia, eentje van de vroeg moderne tijd na de Tweede Wereldoorlog. Eentje van de hele moderne tijd. En zo hebben ze ook een volledig doorsnee van wat er aan kunst in de loop der tijd gemaakt is.
Maar een deel staat helaas in depot.
En een deel staat helaas in depot vanwege de gebrek. De ruimte. Hè.
Moeten we een andere keer eens even over doorpraten hoe dat misschien zich verder kan ontwikkelen tot dat het depot ook wat meer zichtbaar wordt. Althans wat erin zit.
Maar laten we ook zeggen dat
het bestuur moeten doen.
Ja. Laten we ook zeggen dat het Tienschuur natuurlijk een geweldige mooie locatie is. Voor een museum
ligt
als
het
dit.
Daar ontzettend mooi. Ja. Ja,
dat zie ik.
Iets om mee te wegen als het gaat om verhuizen.
Ja.
Ja, maar volgens mij is er best wel plek om iets bij te bouwen. Maar dat is een ander verhaal. Bedankt, maar zoals ik zeg, heel even kort. Het boek is gewoon verkrijgbaar in Tegelen op meerdere plekken. Nee.
Tegelen en Venlo in de boekhandel en bij de Tienschuur zelf.
En het heet Klei, Keramiek en Kunst. Keramiekcentrum Tienschuur Tegelen, 90 jaar. En is geschreven door Marcel Dinksen. Dank je wel.
En we gaan naar muziek, Peter. En wel naar Mika Grace Kelly.
I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try?
I try to be like Chris Kelly, but all her looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity mind.
Met Grace Kelly. Grace Kelly, was dat niet de echtgenote van de prins van Monaco?
Ja.
En gestorven door een auto-ongeluk in de jaren 60, jaren 70.
Ik weet misschien dat ze meedeed aan de race van Monaco.
Een filmster.
En wat ik me herinner is van foto's dat het een bloedmooie vrouw was.
Ja.
En die prins van Monaco had smaak, zullen we zeggen. Goed.
Al geld.
En geld. We gaan naar de column, Geert.
De feesteconomie. Waarschijnlijk is het u helemaal ontgaan dat het gisteren Black Friday was. In de kranten, op radio en tv geen woord over Black Friday. Helaas is het tegendeel waar. Je werd volledig gehersenspoeld door die media. Weer een van de uit Amerika overgewaaide geluksmomenten, maar niet heus. Ook vorige maand op 31 oktober was zo'n geluksmoment. Halloween. Eveneens erin gestampt vanuit Amerika. In een heel korte tijd hebben de marketinggoeroes de nu al zeer grote kooplust van consumenten weer eens opgewekt. De grote Remy Demi winkel in Venlo, vroeger beter bekend als Vromend Reesman, puilde uit met Halloween en Black Friday prullaria, die helaas weer gretig aftrek vonden. Meerdere woonhuizen in onze buurt waren eind oktober omgebouwd tot ware spokenpaleizen. Eerlijk is eerlijk, de kinderen uit onze buurt trokken in groepjes langs de deur en vroegen om snoep. Wij mochten op 11 november, Sintermerte, langs de deuren gaan, maar we moesten er wel over voor zingen. Och, zei mijn partner, wat maakt dat nou toch uit, één enkel snoepje? Natuurlijk heeft ze daar gelijk in. Maar tja, bedenk eens. Halloween op 31 oktober, snoep. 11 november, Sintermerte met oliebollen. Of, start van het vastelovenseizoen, snacks en drinken. Vrijdag 28 november, Black Friday. Waarop spelletjes met mega-nepkortingen worden gekocht. 5 december, Sinterklaas, met speelgoed en snoep. 25 december, Kerstmis, met veel eten en ook cadeaus. 31 december, oudjaar, vuurwerk en wafels of oliebollen. In februari vastelovend met frietje kroket op de voes. In maart, april Pasen met chocolade paashazen. En dan begint het festivalseizoen met natuurlijk in augustus het zomerparkfeest met eten en drinken en snoepen voor kinderen en volwassenen. De verjaardagen en de diverse vakanties met veel eten en drinken laat ik maar buiten beschouwing. Onze economie lijkt grotendeels te zijn gebouwd op feesten en uitgaan. Of je nu door de week of in het weekend in de binnenstad langs restaurants loopt, je ziet overal druk bezette panden en terrasjes. Natuurlijk is er ook verborgen armoede bij de mensen. Maar als je naar die terrasjes kijkt en de almaar groeiende omzet van de webshops en hebbedingenwinkeltjes in Nederland, is dat toch een heel rijk land. Alleen is die rijkdom helaas ongelijk verdeeld. Een grote zorg is dat veel mensen zo bevattelijk zijn voor de steeds opdringerige reclames en marketingtrucs onder het motto: maak het u gemakkelijk, nu kopen en later betalen, worden de consumenten verleid om zich in de schulden te steken. En de op dit gebied langmoedige overheid laat dat zomaar gebeuren. Het aantal mensen die in de schuldsanering belandt groeit sterk. Ook het aantal mensen, jongeren en ouderen, met als gevolg daarvan een burn-out, neemde sterk toe. Wordt er geen tijd dat de overheid gaat ingrijpen? Om te beginnen zou de hoeveelheid reclame op tv en in de openbare ruimte sterk beperkt moeten worden. Als de reclame ook aantoonbaar misleidend is, zoals nergens goedkoper of het beste getest, dan zou dat bedrijf een grote boete moeten krijgen. Of bij herhaling een geruime tijd een reclameverbod moeten worden opgelegd. En de nieuwe minister van Onderwijs moet per direct een sterk beperkt maximum aantal studenten voor de studierichting marketing instellen. Alsjeblieft, snel een kabinet met een minister van beteugeling, marketing en economie.
En gezondheid.
En gezondheid, maar goed, dit gaat over de feesteconomie.
Nee, oké. Maar hoe, Geert, heb je voor jezelf ook een antwoord gevonden op de vraag: hoe komt het dat wij zo'n behoefte hebben aan een aaneenschakeling van feesten en partijen?
Nou ja, goed. Ja, kijk, in het verleden was dat denk ik ook wel als men daartoe de middelen had en het aangeboden werd. Maar goed, vroeger was het, de voorzieningen waren natuurlijk minder. En er werd ook vanuit de religie gezegd, door de week hou je gedijst, er is vasten en noem maar op. Nu, alles mag, alles kan en de mensen hebben het geld ervoor. Bij festivals hoor je wel eens van zo'n weekendticket van 300-400 euro. In een paar uur is het uitverkocht. Dus in het algemeen bulken de mensen van het geld. En als het aanbod er is, ja, wie ben je dan? Ik zit maar gemiddeld 80 jaar op deze aardkloot. Ik en de rest kan stikken is heel vaak het uitgangspunt. En zeker het commerciële wat het van Amerika is overgewaaid. Geld verdienen en feesten, ja, dat hebben wij helaas overgenomen.
We hebben het te goed.
We hebben het te goed. Goed.
Ja, dat is de klacht ook van veel mensen. Maar laten we het hebben over iets anders. En dat is namelijk wat ook een... We hebben wat ook belangrijk is, dat is muziek. En dat, we hebben namelijk een stuk muziek gevonden uit Venlo. En dat heet The Man from Uncle.
Dat is de band, hè?
Zo heet de band, inderdaad. En er is een nummer hier in de bibliotheek van de omroep. En dat heet Blue. Zullen we daar eens naar gaan luisteren?
Avoiding your presence. Feel lost in my
ja, heel mooi. De Venlose Band. Ik denk niet dat ze nog actief zijn. The Man from Uncle. Met het nummer Blue. En ja, ze
hebben wonderbaarlijk mooie muziek voor een Venlose Band.
Ze zijn ook wonderbaarlijk goede muzikanten. Neem ik aan. Maar ze hebben, zijn ook heel bekend geworden met het begeleiden van dans. Dus moderne dans. Met dansgezelschap Piem, heette die eigenlijk, Heert. Jij kende die nog iets van...
Nou, hebben ze een paar keer zijn optreden.
Ja. En de man van mijn onkel verzorgde daar de muziek bij. Ja. En daarom is het ook zo wonderbaarlijk een mooie muziek. Ja. Met goed. Die dans.
We gaan naar Fons Weijers. Fons, nogmaals welkom.
Ja, dank je wel.
Fons, ik heb hier jouw boek voor me liggen. Dromen in Dubai met die wonderbaarlijk mooie kaft. Met een Emirati en een blonde Zweedse mevrouw met een foto van Dubai op de achtergrond. Je hebt je boek opgedragen aan... Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Lu Chunying.
Lu Chunying.
Ja? Ja. Dat is jouw partner.
Dat klopt.
Heb ik begrepen. En je gebruikt daar de subtitel voor... Liefde overbrugt verschillen in cultuur. Mag ik dan... Jouw partner is van Chinese afkomst, heb ik begrepen. Slaat de inhoud van dit boek op die relatie? Is het autobiografisch?
Nee, volstrekt niet. Het boek gaat over een relatie tussen een Nederlands-Zweedse vrouw... en een Emirati uit Dubai. En dat is een fictieverhaal. Dus het is niet gebaseerd op eigen ervaringen.
Maar hoe kom je dan bij de decor Dubai?
Hoe kom je op een verhaal? Dat is natuurlijk...
Ja, meestal ben je als je Dubai als achtergrond... dan ben je er geweest. Je kent Dubai, want... Nee. Het boek is zo geschreven dat ik denk, hij heeft er een tijd gewoond... of hij is er vaak geweest.
Ja. Ik zal iets over het ontstaan vertellen.
Okay.
Ik schrijf al tientallen jaren verhalen, korte en langere. En 15 jaar geleden kwam ik een advertentie tegen in de krant. Een oproep om een verhaal te schrijven, onder andere over Dubai. Ik dacht, hey, dat is interessant. En dat zou dan een feel-good verhaal moeten zijn. Zeg maar een romance... met Dubai als locatie. Dat vond ik een uitdaging.
Wie deed die oproep? Wie doet zoiets?
De uitgeverij Harlekijn.
Aha, een uitgever.
Ja.
Die doen dit soort dingen dus.
Ja, en ik dacht, why not? Ik ga gewoon zo'n verhaal schrijven. Het was niet vanzelf in me opgekomen om dat te doen... maar toen ik dat zag, dacht ik van nou, dat ga ik doen... Dus ik heb toen een verhaal geschreven, iets van 50 pagina's. Nou, leuk. Maar daarna is het in de lade beland.
Maar dat ging ook met Dubai als decor?
De kern van dit verhaal heb ik toen geschreven. Alleen veel korter en met veel minder details. En 2 jaar geleden had ik net een boekje af... Ricardo Slot, korte verhalen. En was ik op zoek naar een nieuwe... project.
Toen maakte jij die lade weer open.
De lade over. En daar liggen heel veel stukken, onder andere dit. Ik dacht, hey, dat is leuk. Daar ga ik eens mijn tijd aan besteden. Dus ik heb het verhaal helemaal uitgebouwd. En verdiept. En op een gegeven moment dacht ik, ja, een verhaal over Dubai... en je bent er niet geweest, dat kan natuurlijk niet. Dat is niet geloofwaardig. Dus begin vorig jaar ben ik met mevrouw naar Dubai geweest. Daar hebben we van alles meegemaakt. Zowel het oude Dubai als het nieuwe Dubai. Zeg maar, de gekkigheden van al die projecten die er zijn. Maar ook zeg maar, de hele huiselijke omgeving van het oude Dubai... met zijn souks en met zijn leme huizen.
Die zijn daar nog geconserveerd, bij wijze van spreken. Tussen alle nou ja, zeg maar, torenhoge wolkenkrabbers...
Ja, ja. Die staan redelijk los van elkaar. Dus je hebt echt het nieuwe gedeelte met die hoogbouw. Onder andere Burj Khalifa, het hoogste gebouw van de wereld.
Mm-hmm.
En aan de andere kant heb je het oude Dubai. Met zo'n gewone huizen.
Maar je zegt, ik ben in Dubai geweest... en je zult er ongetwijfeld heel veel omheen gelezen hebben. Je hebt het over het oude en het nieuwe Dubai. Betekent dat ook dat... de culturele verworvenheden en de rituelen en het gedrag, zeg maar... wat daarbij hoort, dat je dat in het oude en het nieuwe Dubai... dat je daar ook hele grote verschillen tussen ziet?
Ja, en dat komt eigenlijk samen in het personage Hazem. De Emirati die verliefd wordt op het Nederlands...
Hazem El-Kazimi. Ja.
Dat klopt.
Dat is een zoon van een makelaar, hè?
Of... Nou, hij is een zoon van een visser, eigenlijk.
Oh.
Maar hij wordt zelf handelaar en vastgoed.
Hij is uiteindelijk is hij makelaar geworden. Aha. En een van zijn taken is om de eilanden van The World te verkopen. The World is een geheel van opgespoten eilandjes in zee. Onder andere door Boskalis en Van Oort, Nederlandse bedrijven. Die hebben al dat land opgespoten. En het zijn eilandjes geworden. En daar wordt van alles op uitgevoerd, is de bedoeling.
Wat dan? Wat moet je...
Ja, het zijn allemaal toeristische locaties met sportspel en eten en drinken.
Daar zitten dus ook heel veel mensen uit West-Europa die daar hun toevlucht vinden.
Ja, die eilandjes van The World, dat moet nog verder ontwikkeld worden. Dat is zeg maar een van de projecten die een beetje half af blijven.
Maar de hoofdpersoon, Hazem El-Kazimi, die verblijft en woont in dat nieuwe gedeelte van Dubai. Zie je daar ook, Geert had het net over een stuk voor Amerikanisering van de samenleving. Zie je dat daar ook? En nemen mensen ook die cultuurpatronen en die alles wat daarbij hoort mee over?
Het personage Hazem is een... Op zich een hele moderne man die in de zakenwereld goed zijn draai heeft kunnen vinden. Maar in contact met zijn familie wordt het ook iemand die eigenlijk getrouwd is met de woestijn. Eerder dan met de hoge nieuwbouw. Dus dat ontdekt Jolien, de vrouw in dit geval, langzaam maar zeker van... Het is een hele moderne vrouw, maar... Eigenlijk zit zijn hart in de woestijn.
Ja, ja,
in de oase, in de Bedouinentent, die wereld.
Is dat ook niet de familie die hem aanspreekt op zijn manier van leven... of zijn relatie met een West-Europese iemand?
Ja, dat gaat op een gegeven moment tot problemen leiden. Het feit dat hij een Westerse vrouw heeft... terwijl er eigenlijk voor hem een andere vrouw in gedachten was...
Maar dat was eigenlijk al geregeld.
Eigenlijk was het al geregeld.
Zoals de traditie dat wil.
Ja. Ja. Nou, dus dat levert problemen op in de familie. Dat hij niet zeg maar, de wens van, de oude, van zijn ouders volgt, maar een eigen wens.
Maar hij zit er zelf, wat jij zegt, ook nog in dat oude gedeelte, noem ik het maar even. Als je op een gegeven moment tegen Jolien zegt van... ja, je hoeft niet meteen moslima te worden... dan speelt er op zijn achtergrond dat zij zich zou moeten aanpassen aan die oude cultuur.
Ja, dus daar zit een spanningsveld. En dat blijft ook tot het eind in het verhaal, blijft dat erin zitten. Ja. Maar het is in de eerste plaats is het een romance, een liefdesverhaal. Een mooi verhaal, positief.
Nou ja, maar geen onmogelijke romance.
Geen onmogelijke, je kunt het je heel goed voorstellen. Dat het
is zo... geen Romeo en Julia of zo.
Nee.
Ja, wat dramatisch eindigt.
Nee, ik denk als je het boek leest, dan kun je je voorstellen... dat het inderdaad zo tot ontwikkeling kan komen.
Mm-hmm. Maar wat ik bij het lezen van het boek op het einde bedacht... ja, die cultuurverschillen, zijn die werkelijk zo groot nog in Dubai? Misschien in de echte oude... ooms en de tantes van die hoofdpersoon wellicht wel. En zijn broer ook nog. Maar hij zelf is natuurlijk heel sterk verwesterd... waardoor hij makkelijker die brug kan slaan naar zijn partner.
Dat klopt. Daardoor is zo'n relatie toch mogelijk. Mm-hmm. Wat ik nog wil aangeven... het gaat in het boek over verschillen in cultuur... maar ook over zeg maar, waardering voor elkaars cultuur. Bijvoorbeeld de waardering... voor de Arabische muziek die er naar voren komt. mag ik nog iets zeggen over de boekpresentatie van een week geleden?
Ja, natuurlijk.
Ja. Dat was in de bibliotheek Venlo. En naast een dia-reportage is in de week daaraan voorafgaand... een blogtour heeft er plaatsgevonden. Ik weet niet of ik moet uitleggen wat een blog is.
Ja, leg even uit voor de luisteraar wat een blogtour is.
Ik heb al veel tours gehad, maar nog geen blogtour.
Een blogger is iemand die op een website en via sociale media... over een bepaald iets steeds berichten stuurt. In dit geval zijn er 7 boekbloggers, dus mensen die over boeken schrijven, zijn mij ingeschakeld om elke week of elke dag van de week voorafgaand aan de presentatie een blog te schrijven of een recensie te schrijven over het boek.
Dat is dus vooral ook om aandacht te vragen voor het boek. Want anders, er komen veel boeken uit. En als je zoiets niet doet, dan heb je kans dat jouw boekwerk in de massa verdwijnt.
Ja, je moet toch proberen om het een beetje in het licht te zetten. En dat kan via een blogtour. En die recensies die zijn dan te vinden.
Is er geen risico? Stel, die blogtour en een paar van die bloggers zeggen, vindt er niks aan.
Ja, tuurlijk.
Ja, maar dat risico neem je dan?
Ja, zeker.
Maar deze hadden allemaal lovende kritieken, heb ik gelezen.
Ja, dat klopt. 4 sterren heeft het gekregen, ook op Hebban. Hebban is een lezerswebsite. Misschien bekend? Nee.
Sinds kort bekend.
Ja. Hebban is de grootste website waar mensen die geïnteresseerd zijn in verhalen, in lezen, in boeken, daar terecht kunnen en kunnen zien wat er allemaal opnieuw verschijnt. En kunnen dat vervolgens gaan lezen en becommentariëren.
Heb je al iets gemerkt van die positieve aandacht via die blogtour en Hebban?
Qua verkoop,
bijvoorbeeld.
Nee, dat...
Dat moet nog komen.
Dat hoor je pas veel later.
Oké. Okay. Ja, maar dus je uitgever moet je daar, is daar nog mee bezig.
Toch even terug naar de inhoud, Fons. De cultuurverschillen tussen man en vrouw. De basis is de liefde. Maar wat geeft nou in jouw boek de twist dat de mensen toch... Want ze gaan een tijd uit elkaar. En dan gaat ze terug om te vertellen dat zij het niet meer ziet zitten. En toch komen ze dan weer bij elkaar. Wat is het in zo'n cultuurverschil wat die twist geeft... dat mensen toch bij elkaar komen, blijven...
Ja, ik denk, je moet voor nieuwe dingen openstaan. Dat moet je ook in je hebben, dat je dat kunt. Openstaan voor de goede dingen. En ook aangeven wanneer iets je niet bevalt, natuurlijk.
Dat is wel een boodschap die je wilt meegeven via dit medium, in feite.
Nou, daar zit geen boodschap.
Nee, je hebt niet de pretentie om mensen daarover op een andere gedachte te brengen.
Nee, het doel van het boek is een mooi verhaal te geven.
Wat je op een achternamiddag kunt lezen, want het zijn maar 150 pagina's.
Ja,
ja.
En ter lering en de vermaak.
Maar je zegt, ik wil er toch even op terugkomen. Je zegt in het begin van ons gesprek van het is beslist niet autobiografisch. Maar is het toch niet een beetje wel zo, omdat je bent met een partner uit China getrouwd. Jij bent die cultuurverschillen toch ook tegengekomen? Of heb ik het helemaal mis?
Ja, in die zin zit er een overeenkomst. Maar het verhaal op zichzelf is niet autobiografisch.
Nee, oké. Okay. Nee. Maar het thema van Kuhl...
Ik heb ook wel eens verhalen geschreven over China... en wat meer autobiografisch. Maar het probleem is, dat wordt dan nooit echt een verhaal. Dan blijft het meer...
Ja,
wat er allemaal gebeurt.
In Ricardo's blog heb je daarover geschreven. Ja. Over jouw relatie, hoe die ontstaan is in China. Ja, dus daar is de korte verhaal die je daarin opgenomen hebt. Gaat er eentje over, of twee zelfs, over jouw ontstaan van een relatie in China. Hoe dat is tot stand is gekomen. Ja. Dat was een beetje iets wat je normaal nooit zou tegenkomen.
Nee, en dat is dan wat autobiografisch. Ja. Maar het is geen echt verhaal met een plot en dergelijke.
Nee. Zeg even ten slotte, het is je derde boek. Wat althans zo wordt uitgegeven. Wat ligt er nog meer in jouw la? Wil je er nog uithalen?
Wat wordt je vierde boek?
Ik heb nog een titel liggen, Duik.
Duik?
Dienstuitvoering Koranverbod.
Oké.
Okay. Heb ik voor de helft geschreven.
Is daar de hoofdfiguur een blonde man? Of een met geperox-achtige haar?
Nee, want die heeft besloten om hier de zaak vaarwel te zeggen. Oh. Die heeft een villa op een eilandje in Griekenland.
Oh, ja.
Maar zijn opvolger... Die haalt het programma van de PVV uit de la. En die gaat echt doen wat erin staat.
Mm-hmm.
Maar jouw thema's zijn toch steeds verschillen in cultuur. Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Zeg ik dat goed? Niet per se.
Nee, niet per se.
Oké.
Ik heb nog een thema.
Ja?
Boek met als titel Moeder. Mijn moeder is 2 jaar geleden overleden, 100 jaar.
Ja.
Die heeft sinds de jaren 60 het dagboek bijgehouden. Die heb ik achter me in de kast staan. Het is zeg maar een meter lengte aan dagboeken. En ja, dat geeft een beeld of een tijdsbeeld over die periode.